Goed, vandaag beginnen we aan een nieuw hoofdstuk. Dat is het negende hoofdstuk en dat is het hoofdstuk dat gaat over het postmodernisme. De volledige titel is Postmodernisme en Deconstructie. Daar zit een verschil op tussen die twee termen, maar ik zal vandaag het eigenlijk niet hebben over deconstructie. Dat komt volgende week aan bod in het hoofdstuk over het deeltje over Derrida. Ik zal vandaag focussen op de eerste filosoof, dat is Jean-François Lyotard, en daarom zal het dus ook eigenlijk enkel gaan over de term postmodernisme. Wat bedoelen we daar precies mee? Dus ik ga eerst die term breed inleiden en dan pas eens concreet gaan kijken naar de figuur van Lyotard. Tijdens de jaren 1970 van de vorige eeuw raakte de term postmodernisme ingeburgerd. Het werd gebruikt om een breed spectrum aan nieuwe culturele trends te benoemen. Wat werd er juist mee bedoeld? Wel, letterlijk staat postmodernisme voor datgene wat na het modernisme komt. Maar ja, dan zit je een beetje met hetzelfde probleem, want modernisme is een minstens even moeilijke term om te definiëren als postmodernisme. Bekeken vanuit het perspectief van iemand die leeft na de Tweede Wereldoorlog, staat het woord modernisme dus voor de nieuwe geest die na 1900 zoveel aspecten van het leven heeft getransformeerd. Uit literatuur en de beeldende kunst waren het experiment en de radicale vernieuwing niet meer weg te denken. Daarvoor hadden schrijvers zoals James Joyce, Franz Kafka en Marcel Proust gezorgd. Of in de schilderkunst schilders als Pablo Picasso, Marcel Duchamp en Kazimir Malevich. Het modernisme was niet zomaar een stijl, het was eerder een groepering van een hele scala aan nieuwe tendensen die ook het dagelijkse leven ingrijpend hadden veranderd. Dus je kunt het niet enkel bekijken binnen de kunst of binnen de literatuur. Het duidt eigenlijk op een aantal parallel lopende tendensen, ook van sociale, economische en politieke verandering. Bijvoorbeeld alle nieuwe aspecten van de moderne stad. Architectuur en stalen en glas, die gebruikt werden voor het Crystal Palace in Engeland voor de eerste keer, of de Eiffeltoren in Parijs. De opkomst van de elektriciteit, de benzinemotor, het openbaar vervoer, de snelwegen. De technologische veranderingen tussen 1850 en 1950 hadden het moderne hedendaagse stadsleven gecreëerd. En dat vroeg ook om een nieuwe vormgeving en architectuur. Ontwerpers zoals Le Corbusier, Walter Gropius en L. Lissitzky toonden hoe het leven in de grootstad op een zakelijke en heldere manier kon worden georganiseerd. Dat kon zonder de starre vormen en dode ornamenten van een voorbijgestreefde traditie. De decennia vlak na de Tweede Wereldoorlog kun je zien als de triomf van het modernisme. De nieuwe steden die overal op de wereld uit de grond schoten, waren gemodelleerd naar de idealen die modernistische kunstenaars en ontwerpers al minstens een halve eeuw eerder hadden uitgedacht. Neem bijvoorbeeld de Braziliaanse stad Brasília, die aan het eind van de jaren 1950 verrees. De stad werd letterlijk op enkele jaren tijd uit de grond gestampt. Talrijke gebouwen werden ontworpen door één en dezelfde architect, Oscar Niemeyer, en inspireerde zich daarvoor op de ideeën van Le Corbusier. Postmodernisme dook op zodra deze totaalvisie onder druk kwam te staan. En dat moment moet je rond 1970 situeren. Het strakke functionalisme van de modernisten voelde voor een nieuwe generatie ontwerpers en kunstenaars juist verstikkend aan. Wat de modernisten ook tegenstond, was de grote vijandigheid jegens het verleden en jegens de traditionele kunst. Het modernisme stelde dat de ontwerper zich enkel op de opdracht moest focussen. Hij maakte tabula rasa van het verleden en stelde daar een zakelijke, zo eenvoudig mogelijke vormentaal tegenover. In de beeldende kunst zie je hoe dit aansloot bij het streven van vele kunstenaars naar een uitgepuurde beeldtaal. Behalve voor Malevich was het ook een belangrijk ideaal voor Piet Mondriaan, voor Umberto Boccioni, voor Theo van Doesburg of Paul Klee. De rol van de modernistische ontwerper bleef dus eigenlijk heel beperkt. Hij diende een programma te volgen dat strikt bepaald was door de parameters van de opdracht en van de omgeving. De postmoderne ontwerper reageerde daarentegen met een speelse en persoonlijke aanpak. Die kon ook op een eigenzinnige manier bepaalde elementen uit het verleden herinterpreteren en tot iets nieuws omsmeden. Een bekend voorbeeld is de Piazza d'Italia, die de Amerikaanse architect Charles Moore ontwierp voor de stad New Orleans. Het plein combineert op een grillige manier verschillende elementen uit de Italiaanse Renaissance-architectuur. Die zuilen en portieken worden als het ware door de hedendaagse architect geciteerd in zijn nieuwe ontwerp. Je moet daar zelf eens onderzoek naar doen, naar dat gebouw. Dat is een fascinerende structuur. Piazza d'Italia in New Orleans. Het is een buitengewoon gebouw. Je kunt het buitengewoon mooi noemen of buitengewoon lelijk. Dat laat ik aan jullie. Maar het is bijzonder. Midden in downtown New Orleans, tussen de wolkenkrabbers, heb je daar een stukje openbare ruimte die vormgegeven is als iets dat doet, een beetje doet denken aan een renaissancistische piazza, maar toch helemaal niet. Een soort resampling, een soort remix van renaissance architectuur. Ik denk dat dat misschien nog wel een goede omschrijving zou zijn. Je moet het eens bekijken. Het is een prachtig voorbeeld van, in elk geval van postmoderne architectuur. Een ander goed voorbeeld van postmodernisme in de architectuur is Parc de la Villette, 1986. Dat is een ontwerp van de Zwitserse architect Bernard Tschumi, gecreëerd voor de stad Parijs. Het is een park en het omvat verschillende paviljoentjes of follies, de folie. Dat zijn letterlijk gekkigheden. Folie is in traditionele architectuur een klein paviljoentje, een klein gebouwtje. En hier zijn ze gemaakt in staal en zijn ze geschilderd in een opvallende rode kleur. Nu, het essentiële is dat het niet duidelijk is wat de functie van elk paviljoen is. Sommige ervan kun je gebruiken als winkeltje, als uitkijkpost, als schuilplaats wanneer het regent. Maar bij andere structuren ligt dat veel minder voor de hand waar ze juist voor dienen. Het zijn simpelweg speelse architecturale elementen die de ruimte markeren. Je kunt ze gebruiken, je kunt ze links laten liggen. De ontwerper dwingt de gebruiker van het park dus niet in het keurslijf van een bepaalde functie. De gebruiker krijgt net de vrijheid om zelf het programma van het gebouw mee in te vullen. In de filosofie kreeg postmodernisme een verwante, maar toch heel eigen invulling. En die betekenis is vooral schatplichtig aan het bekende boek La Condition Postmoderne, of De Postmoderne Conditie, van de Franse filosoof Jean-François Lyotard. Ik ga er verder op in deze podcast nog uitgebreid op ingaan. Lyotard schreef het boek eerst onder de vorm van een rapport voor de Canadese overheid. En die had hem uitgenodigd om na te denken over het statuut van kennis, of liever savoir, vandaag. Nu, savoir is een erg breed begrip in de Franse taal. Het omvat zowel technische kennis als eruditie, als levenswijsheid, savoir-vivre, maar ook praktische kennis, savoir-faire. Dus het was eigenlijk in het boek het hele menselijke kennen dat er discussie stond. Nu, waarom? Waarom was dat zo'n urgente vraag voor de Canadese overheid, voor Lyotard? Wel, dat heeft te maken met die informatiemaatschappij. Ik probeer uit te leggen wat ik daarmee bedoel. Allereerst, eerste reden was, in de filosofie en de menswetenschappen zelf, daar was tijdens de naoorlogse periode volop de kaart van het structuralisme getrokken. Denkers zoals Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss, Pierre Bourdieu gingen uit van omvattende structuren in ons denken, maar ook in de maatschappij, die verklaarden hoe individuen samenleefden en hoe ze aan cultuur deden. De nadruk bij zulke denkers lag op systemen. In andere filosofische tradities viel dezelfde tendens op te merken. Het logisch positivisme en de analytische traditie, we hebben daar aandacht aan besteed in het eerste semester, die zagen de filosofie als een hulpwetenschap voor de wiskunde en voor de natuurwetenschappen. De filosofen die postmodern worden genoemd, zoals Lyotard, zoals Derrida, zoals Jean Baudrillard, die keerden zich tegen de wetenschappelijk geïnspireerde benadering in de filosofie. Zij zochten net naar een nieuwe filosofische taal die best literair en persoonlijk kon zijn. Bovenal keken ze op een heel nieuwe manier naar de klassieke teksten van de westerse filosofie. Omdat ze niet langer geloofden in het belang van algemene structuren om mensen en culturen te begrijpen, werd hun denken dan ook snel aangeduid als poststructuralisme. Het denken dat na het structuralisme kwam. Dat is één antwoord. Wat er gebeurt binnen de filosofie. Daarom is de vraag naar savoir, naar kennis, opnieuw heel relevant. Een tweede reden voor de vraag naar het statuut van le savoir, die lag in de veranderende maatschappij. Na de industrialisering van de 19e eeuw en het modernisme van de vroege 20e eeuw, kwam nu een post-industriële maatschappij tot stand. En voor veel observatoren ging dat een informatiemaatschappij worden. Wat bedoelen we daarmee? Wel, het is zo dat een steeds groter deel van de bevolking niet langer actief was in beroepen die rechtstreeks met productie of handel te maken hadden, maar ze deden administratieve jobs. Dus wat ze deden was niet het produceren of vervoeren of verhandelen van goederen, maar ze produceerden of verhandelden informatie. En in een wereld waar er steeds sneller geproduceerd werd, getransporteerd, verhandeld werd, was er ook net een veel hogere nood aan controle en sturing, aan informatie. De Amerikaanse wiskundige Norbert Wiener bedacht al in 1948 een nieuwe term voor de wetenschap die zich met zulke vraagstukken zou bezighouden. En dat was de cybernetica, of bestuurskunde. De publicatie van Wiener zijn boek Cybernetics en Lyotard's boek De Postmoderne Conditie, respectievelijk in 1948-1979, kun je zien als twee belangrijke punten in de ontwikkeling van een nieuwe bewustwording over die informatiemaatschappij. Voor Lyotard was de ontwikkeling van de informatiemaatschappij de aanleiding tot de vaststelling dat de hedendaagse postmoderne mens het zonder de grote verhalen van weleer moest stellen. Met grote verhalen bedoel ik hier ideologieën, filosofische projecten of godsdiensten. Ik ga dat verderop in deze podcast in de tweede helft meer in detail bespreken. Maar eerst wil ik nog graag de achtergrond van die ontwikkeling schetsen. En die achtergrond moet je zoeken in de ontwikkeling van de geschiedenis van de computer eigenlijk. Het is juist in die periode tussen 1948 en 1979, dus het begin van de carrière van Lyotard, dat er op maatschappelijk vlak een enorme doorbraak te signaleren valt, wat de opslag en verwerking van informatie betreft. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg je de eerste prototypes van computers die in gebruik werden genomen. Toepassingen waren hoofdzakelijk militair. Bijvoorbeeld de eerste computers werden gebruikt om de baan van projectielen afgeschoten door artilleriegeschut beter te kunnen berekenen. Ook werden die computers gebruikt om de geallieerden toe te laten om de codes van de Enigma-codeermachines van het Duitse leger te kraken. Het Duitse leger gebruikte een soort code om onderling te communiceren. En dus men kon de berichten wel opvangen, men kon ze wel intercepteren, maar men kon ze niet ontcijferen. En dankzij baanbrekend werk van mensen zoals Alan Turing in Engeland en dankzij de rekenkracht van die eerste computers, lukte dat wel. Ten slotte werden computers ook gebruikt in de VS om de haalbaarheid van de waterstofbom te onderzoeken. In de volgende jaren en decennia na de Tweede Wereldoorlog werden computers alsmaar kleiner, efficiënter en goedkoper. Nu, het was eerst nog steeds heel gespecialiseerde apparatuur, enkel gebruikt door militairen, door de overheid, door grote bedrijven en door universiteiten. Maar er kwamen wel meer en meer computers. Men begon dus ook na te denken over manieren om die computers met elkaar te verbinden. En die netwerken, die eerste netwerken, leidden ook tot de eerste versie van het internet in 1969. Nu, dat internet diende uitsluitend voor toepassingen die tekstdata of cijferdata konden doorgeven, zoals e-mail. In 1972 verscheen de eerste personal computer voor consumenten. Het boek van Lyotard verscheen dus net op het moment van de doorbraak van de computer als een massaproduct. En dat onderstreepte hoe relevant het thema van informatieverwerking geworden was. Er was nog een andere maatschappelijke factor die de postmoderne conditie tot een onmisbaar boek maakte om het einde van de 20e eeuw te begrijpen. En die was te vinden op politiek vlak. En die zou zich pas in de jaren na de publicatie van het boek ten volle doorzetten. Nu, ik ga iets vertellen over die politieke interpretatie van het boek. En dan ga ik het hebben over het thema van het einde van de geschiedenis. Oké, het was de evolutie van de informatiemaatschappij die Lyotard tot zijn diagnose van het einde van de grote verhalen had gebracht. Maar na de verschijning van het boek zou de politieke gebeurtenissen op een heel andere manier in de verf zetten hoe actueel die diagnose eigenlijk was. Toen het boek uitkwam was de wereld nog stevig in twee ideologische kampen verdeeld. De westerse, liberale en kapitalistische visie van de Verenigde Staten en West-Europa, samen met de andere landen die hun model volgden, in het zuiden en het oosten van de wereld, stond tegenover de communistische visie van Sovjet-Rusland, het Oostblok en China. Die beide kampen, oost en west, heel schematisch gezegd, hadden hun eigen levensbeschouwing, hun eigen economische model en vooral een voldoende groot militair arsenaal om hun visie militair wereldwijd door te drukken. In de loop van de jaren 80 bleek de economische en politieke macht van het Sovjetblok stelselmatig te verminderen. Dat was onder meer te wijten aan de logge centrale aansturing van de planeconomie en aan de verstikkende politieke onvrijheid die de meeste inwoners van de Sovjetlanden moesten ondergaan. Daar was veel protest tegen en heel wat van die inwoners, bijvoorbeeld de inwoners van Oost-Duitsland, probeerden dan ook te vluchten naar het Westen. Het was ook te wijten aan de toenemende verspreiding en het succes van het kapitalisme. 10 jaar na de verschijning van het boek De Postmoderne Conditie en na dus die diagnose van het einde van de grote verhalen, kwam zo'n groot verhaal daadwerkelijk aan zijn einde. Met de val van de Berlijnse Muur, 1989, kwam de perestroika, of ontdooiing, die was ingezet door Mikhail Gorbachev, in een stroomversnelling terecht. De Sovjet-Unie werd in de komende jaren in een snel tempo ontbonden. Het leidde sommige filosofen tot een update van Lyotard's diagnose, die nog veel verder ging. Een bekend voorbeeld is het boek The End of History and the Last Man, het einde van de geschiedenis en de laatste mens uit 1992, door de Amerikaanse politicoloog Francis Fukuyama. Daarin schreef hij dat het uiteenvallen van de Sovjet-Unie gelijk stond aan de definitieve overwinning van de westerse liberale ideologie. Het idee van geschiedenis als de confrontatie tussen verschillende machtsblokken, die elk voor een ander samenlevingsmodel staan, was in feite over en voorbij. De mens was aan het einde van de geschiedenis aanbeland. Het westerse model had gewonnen. Punt. En wat de komende jaren nog zou volgen, volgens Fukuyama, was niets meer dan de bestendiging van die overwinning. Er bleven alleen nog een enkele achtergoede gevechten over. De specifieke westerse combinatie van economisch liberalisme, dus de vrije markt, en politiek liberalisme, dus democratie en meer partijenstelsel, was zo succesvol gebleken dat ze zich over de hele wereld zou verspreiden. Het ideeëngoed van Fukuyama werd in de jaren 90 bekend onder de term neoconservatisme. Het diende lange tijd als filosofische blauwdruk voor de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten. Onder meer de oorlogen in Irak in 1991 en 2003 en in Afghanistan in 2001 werden meegelegitimeerd via het superieur beschouwde politieke systeem van het Westen. Terwijl je uiteraard ook die oorlogen vanuit perspectief van het postkolonialisme bekeken, net zo goed als neocoloniale oorlogen zou kunnen bestempelen. Naar gelang je perspectief krijgt de term postmodernisme dus telkens een andere invulling. Dat wil ik hieruit besluiten uit deze inleiding. Als je kijkt naar het vlak van de architectuur, beeldende kunst, dan kan postmodernisme betekenen eclecticisme. Alles door elkaar. Geen vaste programma's meer, geen duidelijke visies meer. Op vlak van filosofie kan het betekenen een welbepaalde diagnose van de informatiemaatschappij, namelijk de afbraak van de grote verhalen. En op politiek vlak kan het een kader zijn om de afbraak van ideologische systemen zoals het communisme beter te begrijpen. In dit hoofdstuk ga ik voornamelijk over postmodernisme spreken in de tweede betekenis van het woord, dus de filosofische. Maar het leek mij van wezenlijk belang om ook de artistieke betekenis en de maatschappelijke betekenis mee te geven. Dus, dat gezegd zijnde, laat ons nu kijken naar onze eerste filosoof, en dat is Jean-François Lyotard. De Franse filosoof en schrijver Jean-François Lyotard werd geboren in Versailles in 1924. Hij was afkomstig uit een middenklasse gezin. Zijn schooltijd bracht hij door op het Louis le Grand Lyceum in Parijs, net als andere bekende Franse denkers van zijn generatie. Denk aan Jacques Derrida, Alain Badiou en Pierre Bourdieu. Daarna ging hij filosofie studeren, aan de Sorbonne. Zijn afstudeerscriptie handelde over onverschilligheid, bekeken als een moraal-filosofisch concept. Hij bestudeerde daarvoor de verschillende interpretaties van het concept in filosofische systemen zoals het Zen-boeddhisme, het Stoïcisme, het Taoïsme en het Epicurisme. Na zijn afstuderen werkte Lyotard eerst 2 jaar als docent filosofie aan een middelbare school in de Franse kolonie Algerije. Dat was luttele jaren voor het uitbreken van de Algerijnse oorlog. Lyotard leerde daar de koloniale uitbuiting van nabij kennen. Terug in Frankrijk gaf hij les aan verschillende lycées in Parijs en omgeving. Hij trouwde met André May in 1948. Het koppel kreeg 2 kinderen. Lyotard zou een tweede maal huwen in 1993 met Dolores Djidjik. Met haar kreeg hij nog een zoon, David. Hij ontwikkelde tijdens de jaren 50 ook een aantal radicale standpunten op politiek vlak. Eerst werd hij lid van de linkse organisatie Socialisme ou Barbarie, te vertalen als socialisme of barbarij. Lyotard was vast en zeker communistisch geïnspireerd, maar hij droeg ook de persoonlijke vrijheid hoog in het vaandel en daarom kon hij zich niet vinden in het autoritaire Sovjet-regime. Dat regime was toen nog altijd het Stalinisme en dat werd in die tijd nog altijd ondersteund ook door de westerse Europese politieke communistische partijen. En dus vandaar de wrijving een beetje tussen die verschillende linkse organisaties die zich ontwikkelde in Frankrijk naast de communistische partij en die dus meestal niet stalinistisch waren. Uiteindelijk ontwikkelde Lyotard ook wat frustraties bij Socialisme ou Barbarie en in 1959 richtte hij zelf een linkse organisatie op. Die heette Pouvoir Ouvrier of de Arbeidersmacht. Met die groep uitte Lyotard vooral kritiek op de koloniale wanverhoudingen in Frans-Algerije en op de moorddadige oorlog die het Franse leger eraan het voeren was. Ook in 1959 werd Lyotard docent filosofie aan de Sorbonne. Na het behalen van zijn doctoraat in 1971 ging hij doceren aan de Universiteit van Paris 8. Die universiteit, gelegen in de Parijse buitenwijk Vincennes, was opgericht in 1969 en was een product van de studentenopstanden van mei 68. Lyotard speelde trouwens in die studentenopstanden zelf ook een actieve rol. Bij de oprichting van de nieuwe instelling, dus Universiteit van Vincennes, stond studentenparticipatie en een minder autoritair onderwijs hoog op de agenda. In deze periode schreef Lyotard zijn meest bekende boek, De Postmoderne Conditie, uitgekomen in 1979. Het was een rapport over de rol van kennis in de maatschappij van vandaag, geschreven op uitnodiging van de regering van Quebec. Na zijn docentschap in Vincennes was Lyotard ook gastprofessor op een hele reeks universiteiten in de Verenigde Staten en aan de Universiteit van Montreal in Canada en São Paulo in Brazilië. In de tweede fase van zijn carrière besteedde Lyotard meer en meer aandacht aan thema's uit de esthetica. Hij schreef geregeld teksten over beeldende kunstenaars, waaronder Valerio Adami, Daniel Buren, Marcel Duchamp, Bracha Ettinger en Barnett Newman. Hij ontwikkelde zijn kunstfilosofische ideeën in dialoog met de ideeën van Kant over het sublime. Dat gebeurde in het boek Leçons sur l'analytique du sublime, of Lessen over de analytica van het sublime, verschenen in 1991. In het jaar 1985 werd Lyotard uitgenodigd door de Franse curator Thierry Chaput om mee te werken aan een tentoonstelling rond materie. Onder zijn impuls kreeg het project een nieuwe titel, namelijk Les Immatériaux, de immateriële. De expo vond plaats in het recent geopende Centre Georges Pompidou. Dat is een bekend gebouw, heb je misschien zelf al eens bezocht. Het ligt in Parijs. Het was zelf een uitgesproken postmoderne creatie. Dus niet alleen is Lyotard een postmoderne filosoof, maar Centre Georges Pompidou, waar hij die tentoonstelling mocht cureren, of co-cureren toch, was ook een uitgesproken postmoderne creatie, gemaakt door de architecten Richard Rogers en Renzo Piano. Het gebouw is eigenlijk opgevat als een binnenste buitengekeerd gebouw, dus alle leidingen en pijpen die in een normaal gebouw achter de façade zijn weggestopt, die lopen hier in felle kleuren over de gevel. Je moet zeker eens enkele afbeeldingen zoeken van dat gebouw. Het is een zeer opmerkelijke constructie. In die tentoonstelling, om nu even terug te gaan naar die tentoonstelling, Les Immatériaux, toonden Lyotard en Chaput werken van heel wat moderne en hedendaagse kunstenaars. En daaronder waren ook conceptuele kunstwerken en nieuwe media kunstwerken. Er waren verschillende parcours voorzien die je kon nemen door die tentoonstelling. En die waren aangeduid met filosofische concepten, zoals materie, materiaal, matrix of materniteit. De bezoeker kreeg een koptelefoon op, die via infraroodsignaal op verschillende locaties van de expo telkens een ander stukje commentaar van Lyotard te horen gaf. Dat was toen een betrekkelijk revolutionaire vondst, trouwens. Nu is dat doodgewoon. Maar toen helemaal niet. Het jaar 1998 overleed Lyotard aan een vergevorderde vorm van leukemie. Goed, laten we even kijken naar de ideeën van Lyotard. En wel degelijk, specifieker te zijn, eerst naar dat idee van de postmoderne conditie. Eigenlijk is Lyotard degene die postmodernisme als concept op de kaart heeft gezet. Het uitgangspunt van het boek is de nood aan legitimering, die de groei van de wetenschappen in de moderne periode met zich meebrengt. Om heel kort te gaan, de wetenschappen worden alsmaar sterker in de moderne periode, ze worden alsmaar duidelijker aanwezig in de maatschappij, ze worden alsmaar belangrijker. En tegelijkertijd is het alsmaar moeilijker om te zeggen waarom wetenschappers doen wat ze doen, waarom we wetenschap nodig hebben. De wetenschap heeft het moeilijk om haar eigen activiteit te legitimeren. De wetenschap heeft met andere woorden nood aan een omvattend verhaal, een groot verhaal, een grand récit, zoals Lyotard het noemt. En zo'n verhaal zou de activiteit van onderzoekers rechtvaardigen ten opzichte van de samenleving. Uit zichzelf kan en wil de wetenschap zo'n verhaal niet voorzien. Sterker nog, ze staat eigenlijk ten gronde heel vijandig tegenover grote verhalen. In vroegere samenlevingen was het heel logisch en vanzelfsprekend om zo'n groot verhaal te vinden. En die samenlevingen waren vrijwel zonder uitzondering religieuze samenlevingen. En het was dus de godsdienst die voorzag in dat overkoepelende, omvattende verhaal, in dat grote verhaal. Maar de samenleving van vandaag, zegt Lyotard, is al eeuwenlang een seculiere samenleving. Zeker als je kijkt vanuit een Frans perspectief, zoals Lyotard doet, want sinds de Franse revolutie is er in Frankrijk een sterke scheiding tussen kerk en staat. Men noemt dat in Frankrijk de laïcité. De staat mag zich niet inmengen met de godsdienst, met de godsdienstbeleving van het individu. Omgekeerd mag het individu ook niet verwachten dat de staat betaalt of op een andere manier zich verantwoordelijk stelt voor de religie. In een moderne samenleving kunnen we niet meer terecht bij de religie, maar is het de filosofie die moet voorzien in die behoefte aan legitimering. Het is alleen de filosofie die als wetenschap, ze is niet echt een wetenschap, er zijn verschillende opinies over, maar toch als bij de wetenschap aanleunende discipline, een voldoende brede kijk heeft om voor de moderne wetenschap en de moderne samenleving een groot verhaal te presenteren. Filosofie functioneert dus als het metadiscours, als het metavertoog van de wetenschap. Als de wetenschapper met vragen zit, zoals, moeten we deze proef doen? Mogen we dit experiment ondernemen? Waarvoor dient wetenschap? Wat draagt de wetenschap bij aan de samenleving? Dat soort vragen, daarvoor moet de wetenschapper zich richten tot de filosoof. Dat houdt dus in dat de filosofie nauw verwant is aan de wetenschap, maar toch een aparte status heeft. Filosofie overstijgt de enge kijk van de afzonderlijke gespecialiseerde wetenschappen. En dat stelt ze in staat om uitspraken te doen op een veel abstracter en fundamenteler niveau. Als een metadiscours produceert de filosofie een metaverhaal. Een meta-récit. Lyotard gebruikt dat woord als synoniem van groot verhaal of grand récit. Als voorbeeld verwijst hij onder meer naar de theorie van Hegel, de fenomenologie van de geest, waar het grote verhaal bestaat in de realisatie van het vrijheidsbewustzijn door de eeuwen heen. Of denk ook aan het marxistische grote verhaal dat vertelt over de opstand van de arbeidersklasse en de dictatuur van de proletariaat en dan ja, hoe we stilletjes aan de klasseloze samenleving zullen benaderen. Of je kunt denken aan het liberale verhaal van de vrije markteconomie en de toenemende economische en politieke vrijheid. Kenmerkend voor een groot verhaal is dat het niet alleen een antwoord geeft op de vraag naar de legitimiteit van de wetenschappen, maar ook op tal van andere vragen. Die krijg je onvermijdelijk ook op je bord, zodra je over de taak van de wetenschap nadenkt. Hoe zijn de wetenschappen ingebed in de samenleving? Hoe zouden ze ingebed moeten zijn? Wat is hun taak? In hoeverre verschilt de huidige samenleving van de ideale samenleving? Waar halen de sociale instituties hun legitimiteit vandaan? Hoe hebben samenleving en wetenschap zich historisch ontwikkeld? Wat is de zin van die historische ontwikkeling? Waar gaat het naartoe? In welke richting gaat dat? Een metaverhaal over de wetenschap brengt met andere woorden ook een verhaal over politiek en geschiedenis met zich mee. Het metaverhaal wordt uitgebreid met een politieke filosofie en een filosofie van de geschiedenis. Dat is inderdaad wat je krijgt bij de grote moderne filosofen van Immanuel Kant tot Hegel, John Stuart Mill en Karl Marx. Wat Lyotard benoemt als de postmoderne conditie bestaat in een toenemende ongeloof ten aanzien van zulke metaverhalen. Ironisch genoeg wordt dat ongeloof net door de groei van de wetenschap, die nood hebben aan zo'n metaverhaal, veroorzaakt en versterkt. Nieuwe wetenschappelijke inzichten ondergraven de grootste ambities van de filosofische metaverhalen. De ondertoon van Lyotard zijn argument is een vergaand relativisme ten aanzien van kennissystemen zoals de filosofie of de wetenschap. Dat is ook vaak als kritiek op zijn werk geuit. Hij groepeert ze namelijk allemaal onder de term taalspelen, een woord dat hij ontleent aan het boek Filosofische Onderzoekingen van Ludwig Wittgenstein. Het gevolg van zijn zienswijze is een sterke relativering van de waarheids- en geldigheidsaanspraken van wetenschap of filosofie. Als een voorbeeld, stel nu eventjes dat je meegaat in het denken van Lyotard. Laat me het toepassen op de psychologie. Als je meegaat in zijn denken, moet je eigenlijk zeggen, ja, wat een cognitief psycholoog zegt, die op een wetenschappelijke wijze als onderzoeker te werk gaat, of wat een parapsycholoog zegt, is iemand die gelooft in telepathie en helderziendheid, ja, dat behoort eigenlijk allebei tot het taalspel van de psychologie. Ze doen allebei uitspraken die gaan over psychologische fenomenen. Wel, als je zegt, het zijn allebei taalspelen, het behoort allebei tot het taalspel van de psychologie, ja, dan kun je ze ook niet meer uit elkaar houden. Hoe kun je nog kritiek geven op de theorieën van de pseudowetenschapper, zoals die parapsycholoog? Die persoon maakt toch deel uit van hetzelfde taalspel. Dus je begrijpt dat jij in moeilijke situaties terechtkomt als je die zienswijze van Lyotard helemaal doortrekt. Nu, aan de andere kant, er waren ook wel argumenten ten gunste van dat relativisme. Wat dat relativisme ondersteunde waren de veranderingen die de kennis zelf had ondergaan tijdens de tweede helft van de 20e eeuw. Lyotard wijst erop dat de komst van de informatiemaatschappij menselijke kennis ten diepste had veranderd. Hij wijst op een recente focus in wetenschap en technologie op de talen waarin kennis opgeslagen wordt en de communicatie van kennis. Ik citeer: nu kun je stellen dat al sinds 40 jaar de zogenaamde speerpuntwetenschappen en technieken de taal tot onderwerp hebben. Fonologie en linguistische theorieën, communicatieproblemen en cybernetica, moderne algebra's en informatica, computers en hun talen, vertaalproblemen en het onderzoek naar de compatibiliteit van computertalen, probleem van opslag in het computergeheugen en databanken, gecomputeriseerde telecommunicatie en ontwikkeling van intelligente terminals, paradoxologie, dat zijn voor zichzelf sprekende getuigen en de lijst is niet uitputtend. Einde citaat. Dus Lyotard wijst erop dat we sinds kort te maken krijgen met een heel sterk zich ontwikkelende belangstelling voor de communicatie tussen verschillende wetenschappen. Communicatie en de aansturing van communicatie tussen wetenschappen. Hij zegt, kennis wordt meer en meer informatie. Hij bedoelt daarmee, het wordt meer en meer gekwantificeerd. Informatie, dat zijn uitwisselbare stukjes kennis, die je kunt opslaan in immens grote databanken en die je kunt via performante communicatiekanalen over de hele wereld laten stromen. Het gevolg is dat er een scheiding ontstaat tussen het weten zelf aan de ene kant, de opgeslagen kennis, en de wetende, degene die weet, aan de andere kant. Een scheiding tussen de expert en zijn expertise. Zoals Lyotard het zegt, het weten wordt buiten de wetende geplaatst. En dat staat diametraal in tegenstelling tot het kennisideaal van de 18e en 19e eeuw. Toen viel de verwerving van kennis net samen met de opvoeding of bildung van de kenner. Dus we zijn iets kwijtgeraakt. We zijn een soort kennisideaal kwijtgeraakt en in de plaats daarvan is er veel meer kennis gekomen, maar ook veel afstandelijker. We hebben een veel afstandelijkere relatie tot onze kennis, want ze zit opgeslagen bij specialisten in databanken en ze is niet meer zo onmiddellijk toegankelijk als in vorige periodes. Lyotard presenteert hier in feite een visionaire kijk op de informatiemaatschappij die tot op de dag van vandaag actueel blijft. Hij voorspelt dat de scheiding tussen het weten en de wetende zal leiden tot de commercialisering van informatie, iets wat we vandaag heel sterk zien gebeuren. Ik citeer, het weten wordt geproduceerd en zal geproduceerd worden om verkocht te worden en het wordt geconsumeerd en zal geconsumeerd worden om in een nieuw productieproces opgewaardeerd te worden. In beide gevallen om geruild te worden. Het weten is niet langer het doel in zichzelf. Het verliest zijn gebruikswaarde. Vandaag, waar we leven in een wereld die voorzien is van het internet dat vele malen performanter is dan wat Lyotard kennen, is die voorspelling uitgekomen. Het businessmodel van internetbedrijven zoals Amazon, Facebook en Google is gebaseerd op de informatie over producten, bedrijven en personen die zij bezitten en te gelde kunnen maken. De enorme ruilwaarde van hun gekwantificeerde data kun je afleiden uit het feit dat die bedrijven op de beurs vele miljarden dollars waard zijn. Goed, laten we nu eens kijken naar esthetica, naar wat Lyotard voorstelt op vlak van de kunstfilosofie. Vanaf de jaren 70 kreeg de esthetica een steeds belangrijker plek in de teksten die Lyotard schreef. Aan diverse moderne en hedendaagse kunstenaars wijdde hij belangrijke essays. Op vlak van de kunstfilosofie was de notie van het sublieme een belangrijk referentiepunt voor Lyotard, waar hij bleef naar terugkeren. Het sublieme staat onder meer centraal in zijn boek Lessen over de analytica van het sublieme, Leçons sur l'analytique du sublime. Daar is Immanuel Kant de centrale figuur. Een andere essay over het sublieme, opgenomen in zijn bundel L'inhumain, het onmenselijke, 1988, laat hij Immanuel Kant juist links liggen. En de hoofdrol wordt daar gespeeld door de definitie van het sublieme bij de Ierse filosoof Edmund Burke. Lyotard probeert die definitie van Burke te transformeren tot een hedendaags concept. En zo wil hij een verklaring geven voor de titels die de schilder Barnett Newman aan enkele van zijn doeken meegaf, en waarin hij naar het sublieme verwijst. Een van de voorbeelden die Lyotard aanhaalt is de titel The Sublime is Now, een titel van een doek geschilderd in 1948 door Barnett Newman. In de 18e eeuw had Burke het sublieme omschreven als een negatief genot. Het komt namelijk tot stand door eerst een dreiging op te roepen en die vervolgens weer weg te nemen. Het eerste moment, de aanwezigheid van de dreiging, wekt verbazing, ja zelfs verbijstering, amazement op, zo noemt Burke het. Het daaropvolgende gevoel te ontsnappen aan de mogelijke sensatie van pijn is een vorm van genot. Meer specifiek noemt Burke het een delight. En die term gebruikt om het verschil te maken met het positieve genot dat we voelen bij schoonheid. En dat is pleasure. Delight is een negatief genot dat we voelen bij de afwezigheid van dreiging. Beauty is een positief genot, of pleasure is een positief genot dat we voelen bij de aanwezigheid van schoonheid. Het sublieme bestaat dus in het oproepen van een dreiging die vervolgens op afstand wordt gehouden en teruggedrongen. Dat tweede moment heet bij Burke suspense, het afnemen van gevaar. En dat is verantwoordelijk voor het lustgevoel van het sublieme. Daarom vinden we het sublieme leuk. De bijdrage van Lyotard aan de psychologische beschrijving van Burke is heel klein, maar heel betekenisvol. Hij zoomt in op het eerste moment van het sublieme, het moment van de verbijstering of de amazement. En dat moment karakteriseert hij als gebeurtenisloos. Ik citeer, het sublieme gevoel laat zich dus als volgt ontleden. Een zeer groot of zeer machtig voorwerp dat de ziel dreigt te beroven van elk er gebeurt, wekt haar verbazing. Ze is spraakloos, verstard, zo goed als dood. Door deze dreiging weg te nemen, veroorzaakt de kunst een gevoel van verlichting, van genot. Einde citaat. Het sublieme, als het wachten op een gebeurtenis die niet komt, is volgens Lyotard een uitstekende manier om het werk van avant-garde kunstenaars als Barnett Newman te begrijpen. Avant-garde legt zich niet op een of ander bijzonder onderwerp toe, maar op de naakte gebeurtenis van het schilderij. Dat is het nu waarop Barnett Newman doelt wanneer hij zijn schilderij titels geeft zoals Now of The Sublime is Now. Ik citeer nog eens Lyotard. Het Now van Newman, het Now zonder meer, is aan het bewustzijn onbekend en kan er niet door geconstitueerd worden. Eerder is het dat wat het bewustzijn in de war brengt en onttroont, wat het niet lukt te denken en zelfs wat het vergeet om zichzelf te constitueren. Wat wij niet kunnen denken, is dat er iets gebeurt, of beter en eenvoudiger zegt, dat er gebeurt. Niet een groot evenement in de betekenis van de media, ook geen klein evenement, maar een gebeurtenis. De gebeurtenis komt als vraagteken, alvorens als vraag op te treden. Er gebeurt is in de eerste plaats, gebeurt er, is het? Is het mogelijk? Einde citaat. Dus het nu opgeroepen door avant-garde kunst, zoals de schilderij van Barnett Newman, is iets wat nog niet door het denken werd bepaald. En dat ongedetermineerde zorgt ervoor dat je erop moet wachten. Dat wachten is het wachten van de kunstenaar of van de denker. Niet enkel het wachten voor het lege blad, maar elke keer wanneer iets op zich laat wachten. Wanneer men denkt, en nu? Dit gevoel dat angstaanjagend, maar ook aangenaam kan zijn, is het sublieme. En op die manier heeft Lyotard de romantische notie van het sublieme helemaal in het heden getrokken. Terwijl het romantische sublieme een welbepaalde invulling heeft, ruig, duister, groots, overweldigend, blijft het hier, in het geval van Lyotard, beperkt tot het moment van het wachten op een voorval. Het onbepaalde, het er gebeurt, is de kleur, is het schilderij. Nog een laatste citaat. De kleur of het schilderij is als voorval, als gebeurtenis, niet omschrijfbaar. En precies hiervan heeft het te getuigen. Einde citaat. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze podcast. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.